Gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden, luisteraars via internet, iedereen heel hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor proponent Blok. Hij is kerkelijk werker in de Vredeskerk hier in Veenendaal. We lezen vanmiddag uit de Bijbel, uit Genesis 3, de versen 16 tot en met 19, en uit Lucas 23, de versen 44 tot en met 56. De verkondiging zal worden gedaan met als thema de laatste oneer, waarbij on tussen haakjes staat. Afkondiging namens de kerkraad die betreffen de collecte. De bijdrage voor de kerk kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. En de fysieke collecte deze dienst wordt gehouden voor de slotzang en is bestemd voor toerusting, met name de gezinspakketten. We gaan nu zingen uit Psalm 22, vers 16. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. We horen deze middag over de begrafenis van de Heere Jezus en we zien daarin dat hem de laatste oneer bewezen wordt. Wij zeggen vaak als iemand begraven wordt dat we hem of haar de laatste eer bewijzen. En we zullen daar vanmiddag ook wel iets van zien, dat er aan de Heere Jezus ook eer bewezen wordt als hij begraven wordt. Maar we zien ook dat dat zeker niet de laatste eer is, maar wel de laatste oneer. Hij moet delen in het oordeel dat ons als zondige mensen is aangezegd, namelijk dat wij uit het stof genomen zijn. En dan is het oordeel dat wij ook tot stof zullen terugkeren. Laten we daarvan zingen met Psalm 146. Het eerste vers is een loflied en we worden opgeroepen om de Heere te loven. Maar we zingen ook het tweede vers over vorsten die zijn als alle mensen. Als Gods hand hun geest ontbindt, dan keren zij tot de aarde terug. Ze keren terug tot het stof waaruit zij genomen zijn. Psalm 146, vers 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen willen wij ook op deze middag ons geloof belijden. En we stemmen daarmee in met de woorden van het 8e vers van Psalm 22. We zongen net al uit die psalm, dat was het laatste vers en dan zit er een hele omslag inmiddels in die psalm. Maar het eerste gedeelte van Psalm 22 is nog vol met het klagen over het lijden dat David treft. Maar u weet ook dat de Heer Jezus aan het kruis de eerste woorden van deze psalm uitgeroepen heeft. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daarin klinkt dan ook het verdere van deze psalm wel door. En in dat 8e vers gaat het over het stof van de dood, waarin God zijn knecht laat bukken. En daarover horen wij vanmiddag ook. Psalm 22, vers 8, nadat wij ons geloof beleden hebben. En beleid u dan met mij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven en begraven, die is nedergedaald ter helle, die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Laten we samen bidden. Heere grote en almachtige God, tot u komen wij ook op deze middag, zoals u ons hier heeft samengebracht. En u heeft ons met elkaar verbonden als we hier niet konden zijn, maar nu thuis of ergens anders meeluisteren en meebidden. Heer, wij willen u daar hartelijk voor danken, dat u de God bent die ons geroepen heeft. Dat u de God bent die tot ons spreekt. Want als wij het begin van uw woord horen, dan zien we direct dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is. Dat u in onze dagen ook nog steeds spreekt. Want als u het nu spreekt, dan spreekt u tot mensen die zich van u hebben afgekeerd, die van u zijn weggelopen, die gekozen hebben voor de waanbeelden van de duivel, die gekozen hebben voor de dood en voor het graf. En zo horen wij dat oordeelswoord vanmiddag toch ook. Als u Adam en Eva tevoorschijn roept, dagvaard. En het oordeel uitspreekt over al die smart die er in hun leven zal zijn. Voor de vrouw op deze wijze en voor de man op die manier. Maar dan toch ook dat oordeelswoord over ons terugkeren tot het stof. de aarde waaruit wij gevormd zijn. Heer, daarom danken wij u dat u toch tot ons spreekt, tot zulke mensen die van de aarde zijn. En die zo vaak ook zo heel dicht bij de aarde leven. Dat u verder spreekt, ook na Genesis 3. Zoals dat eigenlijk al klonk in dat oordeelswoord dat werd uitgesproken over de slang. Dat tegelijk een woord van hoop was, dat verwachting wilde wekken voor mensen. Toen u gesproken heeft over het nageslacht van de vrouw dat zou komen. En zo heeft u toch al die dingen vervuld. Zoals u al uw woorden vervult. Zo heeft u toch inderdaad het nageslacht van de vrouw. Zo heel wonderlijk dat hij een mensenzoon is. En tegelijk uw zoon. Dat hij gekomen is om uw wil te doen. Als de tweede Adam die wel volkomen in uw weg gegaan is. Volledig uw wil vervuld heeft. Ook toen het uw wil en uw weg was, dat hij de weg van de lijdende knecht moest gaan. Die knecht die vernederd werd. Die knecht die geslagen werd, opdat er in zijn striemen voor ons genezing zou zijn. Die knecht die de straf moest dragen, die ons de vrede aanbrengt. Ja, die knecht die dan ook moet bukken tot in het stof van de dood. Want zo zal het dan toch ook zijn dat als uw oordeel is dat wij zullen terugkeren tot de aarde. En als hij heel ons oordeel draagt, dat hij ook begraven moet worden. Als een laatste oneer die hem wordt aangedaan, die vernedering van het graf, moet hij ook nog dragen. Heer, wij willen u bidden of u vanmiddag door uw Heilige Geest onze harten daarvoor wilt openen. Als we samen toestaan te kijken bij die begrafenis. Zoals er daar nog enkele andere toeschouwers waren ook, die vrouwen die de Heer Jezus gevolgd waren vanuit Galilea, die zomaar wat op afstand bleven staan en er vandaag dan bij staan als toeschouwers. Heer, wij bidden u of wij vanmiddag dan ook zulke toeschouwers willen kunnen zijn, maar dan wel dat u ons geeft dat wij daar niet zomaar op afstand blijven staan. Maar dat wij daar helemaal bij betrokken raken. Dat we zullen zien dat het inderdaad zo moest zijn dat hij begraven werd. Maar dat we ook zullen zien van de eer die hem daar wordt aangedaan. Het begin van de verhoging. Het eerste begin van uw bevestiging dat inderdaad alle dingen volbracht zijn. Dat er voor ons als zondige mensen genade is bij u. Omdat uw Zoon alles volbracht heeft. En geef dan dat wij door het geloof niet alleen zien hoe hij daar begraven wordt. Maar dat wij verder mogen kijken bij zijn graflegging naar Pasen. En mogen zien dat het graf dat geopend is, waaruit hij is opgestaan. Toen hij begraven werd. Geef dan dat we zullen zien dat onze oude mens met hem begraven is. En dat wij dan ook zullen zien dat toen hij is opgestaan, daar met hem nieuwe mensen zijn opgestaan, uit de dood, het leven in. Heer, wij bidden, geeft u ons dat leven. Ook als wij misschien tot op deze dag nog wel voor onze eigen rekening hebben geleefd. Geleefd hebben met de gedachte dat het met zonde nog wel iets mee zal vallen. Heer, wilt u ons er vanmiddag dan iets van laten zien hoe serieus u de zonde neemt. Hoe ernstig u dat opneemt. En geef dat we zullen zien dat wij daar op geen enkele manier zelf dat oordeel kunnen wegnemen, buiten Christus om. Maar leer ons dan om alles van hem te verwachten. Om op hem te zien, het woord dat vlees geworden is en de weg van het vlees is gegaan. Tot in het graf. Maar ook daardoorheen, het eeuwige leven in. De volkomen heerlijkheid. Heere, geef dat wij dat zullen zien. Niet omdat wij dat zouden verdienen. Maar geeft u het ons om Christus wil. En om zijn naams wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften van het Oude Testament in Genesis 3. En we lezen daaruit een aantal versen. namelijk vers 16 tot en met 19. Dat is dat hoofdstuk waarin de zondeval beschreven wordt. Adam en Eva eten toch van die boom waarvan God geboden had dat ze daar niet van mochten eten. En dan spreekt God ook het oordeel uit over Adam en Eva als hij hen tevoorschijn roept. Als zij voor hem als rechter moeten verschijnen. En een deel daarvan lezen we in vers 16 tot en met 19. Tegen de vrouw zei hij: ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag ervan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Wij openen de schrift van het Nieuwe Testament in het Lucas-evangelie. En we lezen daaruit hoofdstuk 23 vanaf vers 44. Lucas 23 vanaf vers 44. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman overhonderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. En al zijn bekenden stonden op een afstand. Ook de vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelswijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de Sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. De tekst voor de verkondiging vindt u in vers 53 van dit gelezen hoofdstuk. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. Thema voor de verkondiging is dus de laatste oneer, waarbij ik dat on tussen haakjes heb gezet, omdat we, zoals ik zei, bij een begrafenis heel vaak spreken van een laatste eer die we iemand bewijzen. Maar we zullen vanmiddag zien dat het de laatste oneer is die aan de Heer Jezus bewezen wordt. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 16, het eerste en ook het vijfde vers. In dat vijfde vers zingen we een van de beloften die al in het Oude Testament zijn uitgesproken over de begrafenis van de Messias van God. Uw heilige zal in het graf van geen verderving weten. We zien daar de vervulling van ook in de begrafenis van de Heer Jezus. Psalm 16, vers 1 en vers 5. Gemeente, we horen dus over de laatste oneer die de Heer Jezus wordt aangedaan in zijn begrafenis. En tegelijk zien we in zijn begrafenis ook al iets van het begin van de eer van de verhoging. En laten we daarom als ons antwoord op de verkondiging Psalm 21 zingen. En daarvan vers 4 en vers 5 over het onvergankelijke leven dat de vorst ontvangen heeft van God. Psalm 4 en 5, vers 4 en 5 van Psalm 21 als ons antwoord op de preek. Jongens en meiden, ik weet niet hoe je heet, want ik ken jullie niet allemaal. Maar je hebt vast een mooie naam, toch? Misschien omdat die heel mooi klinkt. En misschien is je naam ook wel zo mooi omdat die een hele mooie betekenis heeft. Maar wist je eigenlijk dat je nog een andere naam hebt ook? Een naam die wij allemaal hebben, jij en ik en alle mensen hier vanmiddag in de kerk. Ja, zelfs alle mensen hier op de aarde. Dat is de naam Adam. En dan maakt het vanmiddag even niet uit of je een jongen of een meisje bent. Die naam Adam hebben we allemaal gekregen. En dat is geen naam die iemand zelf bedacht heeft, maar die de Heere God aan ons gegeven heeft. Want Adam, dat is een woordje uit het Hebreeuws. En het Hebreeuws, dat is de taal waarin het eerste stuk van de Bijbel geschreven is, het Oude Testament. En ik denk dat jij gewoon een Bijbeltje in onze eigen taal, in het Nederlands, voor je hebt. En dat is wel heel mooi, we hoeven niet eerst Hebreeuws te leren om het Oude Testament te kunnen lezen. Als u het kunt leren, is dat altijd aan te bevelen. Maar vandaag leer je dan in ieder geval alvast een eerste woordje Hebreeuws. Je eigen naam Adam. Want Adam betekent gewoon mens. Maar zoals dat soms gaat met taal, niet altijd betekent een woord maar één ding. En ook Adam betekent niet alleen maar mens. Het betekent ook aarde. En dan gaat het niet over onze planeet, maar gewoon over de aarde, over de grond die je in je handen kunt nemen. De aarde die in de tuin ligt, de grond waar je overheen loopt. En de Heere God heeft ons als mensen nu Adam genoemd, omdat hij ons gemaakt heeft van aarde. Van die grond, van het stof. Dat is dus op een andere manier dan al het andere dat geschapen is. Want jij weet ook wel, toen de Heere God de wereld en alles gemaakt heeft, toen sprak hij, dan zei hij dat er iets moest zijn en het was er. Er zij licht en er was licht. Maar als God de mens gaat maken, dan wordt die mens met aandacht door God gevormd uit het stof van de aarde. Van grond wordt een soort pop gemaakt, de vorm van een mens. En toen God daarmee klaar was, heeft hij levensadem ingeblazen in de neusgaten van die aardevorm en is Adam gaan leven. Nou, en daarom heet Adam dus Adam. En daarom heet de mens eigenlijk dus ook aarde. En die naam hebben we allemaal. Als we mens zijn, dan zijn we aarde, dan zijn we stof. En je kunt in dat hele bijzondere van de scheppingsgeschiedenis, met alles wat daar toch al bijzonder aan is, daar kun je een grote zegen in zien. God heeft de mens met zoveel aandacht en precisie gevormd uit het stof. Maar dat aards zijn van ons, dat wordt een vloek op het moment dat Adam en Eva niet gehoorzaam zijn aan dat ene gebod dat God hen gegeven had. Zij leefden in vreugde en vrijheid, ongehinderd en onbeperkt. Er was slechts één gebod. En dat ene gebod was zo eenvoudig dat je je maar nauwelijks kunt voorstellen dat ze ooit in de verleiding zijn gekomen om het te overtreden. Dat maakte op geen enkele manier inbreuk op onze vrijheid. Want die hof stond vol met bomen. En al die bomen waren toegankelijk. Maar die ene boom van kennis en goed en van de kennis van goed en kwaad was uitgezonderd. Op de dag dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. En er zijn daar zoveel bomen en zoveel vruchten in dat paradijs, dat je, zoals ik zei, je maar nauwelijks voor kunt stellen dat Adam en Eva ook maar het verlangen zouden hebben gehad om van die boom te eten. Totdat die slang begint te spreken. De duivel die de vijand van God is, Die er altijd op uit is om dat wat God zo mooi, zo zeer goed geschapen heeft te verbreken, om het stuk te krijgen. En die met zijn listige verleidingen Eva ompraat en zij op haar beurt Adam zover krijgt dat ook hij eet van die verboden boom. Ze hebben gezondigd en daarmee zijn ze de dood schuldig, zoals God gezegd had. De vreugde en de onbeperkte vrijheid hebben ze opgegeven voor een leugen, voor een waanbeeld. En dan komt God om het oordeel uit te spreken. Dat is wat we gelezen hebben. Adam, die wordt geroepen, de mens wordt gedagvaard, voor God de rechter gedaagd. En dat God hen dan niet direct doodt, is een overweldigend bewijs van zijn genade en van zijn grote geduld. Maar uitstel is bij God geen afstel. De dood zal komen. En in de tussentijd, voordat de dood dan komt, zullen vrouw en man ieder op hun eigen manier te maken krijgen met smart, met pijn en verdriet. En dan aan het einde zal de dood komen. En weet je hoe de Heere God nu hier de dood noemt als hij dat verkondigt aan Adam en Eva? De dag dat u tot de aarde terugkeert. Want stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Als die levensadem die God bij Adam in zijn neusgaten had ingeblazen, als die wordt afgesneden, dan keert hij terug tot wat hij was. Tot aarde. En zo is dat gegaan bij Adam en bij Eva. En zo geldt dat voor alle mensen, dat eens de dood komt en dat wij terug zullen keren tot het stof waaruit we genomen zijn. Dat is de uitspraak van de rechter. Dat is het oordeel dat geklonken heeft en nog steeds geldt over onze zonde. Dat wij eens zullen sterven en dat wij terugkeren tot de aarde. En als dan van de Heere Jezus verkondigd wordt dat hij zijn broeders, de mensen, in alles gelijk geworden is. Uitgezonderd de zonde. Dan zal toch voor hem ook gelden dat als de dood komt, dat zijn lichaam zal terugkeren tot het stof. Hij is immers het woord dat gekomen is in het vlees. En dan zal toch voor zijn lichaam ook gelden, wat geldt voor alle vlees, dat het is als gras dat wordt afgesneden en verdord. Dus ook de Heere Jezus heeft een lichaam gekregen dat aan het verderf, aan de ontbinding is overgegeven. Als de dood er zijn macht over krijgt. En daarom zal er met het lichaam van de Heere Jezus ook iets moeten gebeuren. Als hij daar zijn strijd aan het kruis gestreden heeft en de geest gegeven heeft. Tegen alle verwachtingen misschien ook wel in, dat is geen verloren strijd, hè? Lucas maakt dat ook al wel duidelijk in de woorden die hij kiest. Niemand heeft de Heere Jezus de geest het leven afgenomen. Hij heeft dat zelf gegeven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Zo is hij gestorven. En nu hangt daar zijn vernederde, zijn onteerde lichaam aan dat kruis. En daar zal dus iets mee moeten gebeuren. Te meer omdat God aan zijn volken bevolen had dat het lichaam van zulke mensen die aan een hout gehangen waren, waarin de vloek van God over hun leven zichtbaar was gemaakt, dat het lichaam van zo'n gehangene in Israël niet de nacht over mocht blijven aan dat hout. Als de Israëlieten het lichaam niet voor de nachtinvalt van dat hout af zouden halen, dan zou het land vervloekt zijn. En ongetwijfeld zult u weten dat de Joden ook in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, zich zeer strikt hielden aan die regels die God geboden had. Dus ook wat dit gebod betreft hebben ze er scherp op gelet dat hier rekening mee werd gehouden. Maar voordat die Joodse leiders de kans krijgen om iets met het lichaam van de Heer Jezus te doen, is er al voor hem gezorgd. En dan niet zoals u misschien gedacht had door een van die discipelen, die 11 die nog overgebleven zijn. Zo gaat dat toch bij ons dat de begrafenis geregeld wordt door de mensen die het meest nabij staan. Maar het is niet Petrus die de begrafenis van de Heer Jezus regelt. Ook Johannes en Jacobus niet. Zij zijn die drie die dan het meest intiem met de Heer Jezus optrokken, maar zij blijven nu op afstand. En ook die andere discipelen die zo nauw aan hem verbonden zijn geraakt in die 3 jaar dat ze met hem opgetrokken zijn, die staan nu op een afstand. En niet alleen de mannen, ook de vrouwen die hem uit Galilea gevolgd waren, die achter hem aangekomen zijn, die zijn verkondiging hebben gehoord, die zijn wonderen hebben gezien, die hem gediend hebben, die blijven nu op afstand staan. Ze staan erbij en ze kijken. En dan ineens is daar een ander. Het is bijna alsof Lucas er zelf ook van opkijkt. En zie, kijk eens, daar is een man. Als we Johannes erbij lezen, blijken het er 2 te zijn. 2 discipelen die eerder op een afstand bleven juist. Die ook wel nachtdiscipelen zijn genoemd. Maar die nu in het licht treden, die nu dichterbij komen. Het gaat om een man die nog maar nauwelijks aan ons is voorgesteld. Ene Jozef. Blijkt al snel dat hij voor de Joden echter beslist geen onbekende was. Hij is namelijk een raadsheer. Dus hij is lid van het Sanhedrin, die Joodse raad. En daarom is het belangrijk voor Lucas om erbij te vermelden dat deze Jozef, in tegenstelling tot zijn collega's van het Sanhedrin, niet heeft ingestemd met hun voornemen en hun handelswijze. Dat voornemen dat er inmiddels al langer op tafel lag om met Jezus af te rekenen, en dan definitief. En hun handelswijze van de afgelopen dagen en zeker ook van vannacht, waar ze Jezus op het woord van valse getuigen veroordeeld hebben. Hij heeft daar niet mee ingestemd. En hij is er blijkbaar die nacht ook niet bij geweest. Een van de andere evangelisten vermeldt namelijk dat het oordeel van het Sanhedrin unaniem werd uitgesproken. Dus de leden die aanwezig waren, hebben er allemaal mee ingestemd. Maar Jozef niet. En die ander die Johannes dan nog noemt, Nicodemus, daarvoor geldt nagenoeg hetzelfde. Hem hebben we al eens eerder ontmoet toen hij in de nacht Jezus opzocht met zijn vragen, met al zijn niet begrijpen. En waar je zo heel weinig weet van die 2 mannen, zeker ook als het gaat om de vraag hoe zij nu eigenlijk staan tegenover deze Jezus van Nazareth, dan wordt dat nu in 1 keer duidelijk. Zij zijn het, die mannen die eerst op zo'n afstand stonden, die blijkbaar zo'n grote liefde tot de Heer Jezus hebben, dat zij het niet zouden kunnen aanzien dat zijn lichaam daar aan dat kruis blijft hangen, of dat het in handen komt van zijn vijanden, en die daarom nu gaan handelen. Jozef neemt daarbij het voortouw, hij is het die naar Pilatus gaat, en hij vraagt hem om het lichaam van Jezus. En dan vind ik het toch even opvallend hoe Lucas dat doet. Hè? Hoe belangrijk Pilatus dan ook geweest is in die tijd en in die omgeving. Die man die overal de hand in had. Die man zonder wiens toestemming er maar weinig gebeurde. Die blijkt dan in het evangelie toch niet zoveel voor te stellen. Zo weinig maar dat Lucas niet eens de moeite neemt om zijn reactie te vermelden en zijn toestemming. Toestemming die hij blijkbaar wel verleend heeft. Dat lag nog niet direct voor de hand, maar hij heeft dat wel gedaan, want direct daarna vermeldt Lucas dat Jozef dat lichaam van Jezus van het kruis afneemt. En het lichaam, zij het dan gehaast, want de Sabbat staat op punt van beginnen, dat lichaam klaarmaakt voor de begrafenis. Dat hij het lichaam van zijn gestorven meester voorbereidt om de Here de laatste eer te bewijzen. Want zo noemen we dat toch als we iemand gaan begraven. Ik stond enkele weken geleden met mijn schoonfamilie bij het graf van opa. En na de rouwdienst zei de begrafenisondernemer dat zo. We gaan nu op weg naar de begraafplaats om hem de laatste eer te bewijzen. En misschien herkent u de ervaring wel, dan sta je even later bij dat graf. En je kijkt daar nog eens een keer in. En dat is dan heel kil en heel aards. En heel somber en stil. En toen dacht ik, eer bewijzen? Zijn we hem nou echt eer aan het bewijzen? Jawel, ik snap de uitdrukking wel, niet begraven zou nog eerlozer zijn. En in dat verband spreekt Psalm 79 ook over de lichamen van de Israëlieten die gedood zijn en die door de vijanden zomaar in het open veld zijn achtergelaten. En dan wordt er gezongen, de eer van het graf is hun ontzegd. Maar is er nu eigenlijk iets eervols aan een graf? Het graf, dat is de plaats van het verderven, van het vergaan, de plaats waar wij terugkeren tot het stof. U weet toch wat er gebeurt in een graf? Misschien heeft u wel eens staan huiveren bij de gedachte aan wat er gaande is in het graf van een geliefde die u heeft moeten begraven. Dat lichaam dat terugkeert tot de aarde, want stof bent u. En tot stof zult u terugkeren. Wat is er nou voor eervols als je begraven wordt? Alleen al dat worden, we worden begraven. Dat is iets dat je niet meer zelf kunt doen. Waar je zelf ook niet meer de hand in hebt. En natuurlijk, je kunt van tevoren alles vastleggen op papier en dat is nog goed ook. Maar op het moment zelf heb je er niets meer over te zeggen. Zijn het anderen die over je lichaam beslissen? Zijn het anderen die uw lichaam afleggen, die het wassen en kleden voor de begrafenis? Het zijn anderen die het wegdragen. Anderen die het op het graf plaatsen. Het is een ander die de kist laat dalen. Want je wordt begraven. Wat voor eer valt er voor een dode nog te behalen bij zijn begrafenis? Misschien toch best een belangrijke vraag aan mensen die zo vaak op hun eer gesteld zijn. Maar dat is iets dat helemaal wegvalt bij onze begrafenis. En dan kan het best zo zijn dat een begrafenis van een rijke in uiterlijke dingen nog wel wat verschilt van die van een arme die geen bekenden of vrienden had. Maar voor de beheerder van de begraafplaats die de kist laat dalen, doet het er echt niet toe wie er in de kist ligt. En is dat verschil helemaal weggevallen en krijgen ze allebei precies dezelfde eer. Of beter gezegd dezelfde oneer. Want allebei worden ze naar het graf gedragen en in de aarde achtergelaten. Is er nou iets dat eerlozer is dan het graf? Dat teken van onze hulpeloosheid, dat teken van onze vergankelijkheid en nog meer het teken van ons oordeel, van onze vervloeking. Want dat woord dat God gesproken heeft, de dag dat u tot de aarde terugkeert, want stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Dat is een oordeelswoord. Een woord dat God zonder de zonde ook nooit gesproken zou hebben. En zonder de zonde zouden wij onze doden ook helemaal niet begraven. Want we zouden geen doden hebben. En in die diepe vernedering, die oneer van het graf, moet de Heer Jezus nu delen. Want als hij inderdaad de schuld van zondaren op zich zal nemen en daarvoor zal moeten komen in het vlees en zal moeten gaan in de dood en de verdoemenis van schuldigen, dan zal hij ook begraven moeten worden. En dan zal ook zijn lichaam moeten terugkeren tot de aarde, omdat dat oordeel is. En daarom moet hij gaan, niet alleen tot in de dood, maar ook zoals we zongen bij Psalm 22, tot in het stof van de dood. Hoe kun je nu spreken van de begrafenis van de Heer Jezus als een laatste eer die hem bewezen wordt? Als we belijden dat zijn begrafenis hoort bij zijn vernedering. Jawel, je zou kunnen zeggen dat het diepste lijden geweest is. Toen zijn God hem verlaten had. Toen de drinkbeker van de toren tot de laatste druppel moest worden leeggedronken. In een gitzwarte duisternis die als een verstikkende deken op hem gelegen heeft. Maar als hij de straf voor zondaren zoals u en ik zal dragen, dan kan het niet zo zijn dat hij uit de dood wordt opgewekt terwijl zijn lichaam daar nog aan het kruis hangt. Ik kan me voorstellen dat die gedachte wel eens is opgekomen. Als hij nu geroepen heeft, het is volbracht. Als dat nu inderdaad zo is, dat alle dingen nu volbracht zijn. Nu hij gestorven is. Dan had God de Vader hem toch ook daar en toen aan het kruis weer uit de dood kunnen opwekken. Maar om onze zonden en schuld zijn wij veroordeeld tot de dood en tot het graf. En daarom moet de Heer Jezus ook nog deze vernedering ondergaan. Dat zijn lichaam van het kruis wordt afgenomen en dat het wordt afgelegd en in een graf wordt gedragen. En als wij dan vanmiddag, en dat is misschien wat onverwacht, het moet ook immers haastig gebeuren en heel plotseling. Maar als wij nu vanmiddag de begrafenis van de Heer Jezus bijwonen, hoe staat u daar dan bij? En hoe kijk jij daarna vanmiddag? Dan is het toch niet zo dat daar zomaar wat tranen in je ogen schieten en dat je er wat emotioneel onder wordt, maar dan alleen omdat je geconfronteerd wordt met de dood. Of omdat het allemaal zo onrechtvaardig is zoals het gegaan is. Maar als u nu ziet hoe hij ten grave wordt gedragen, dat hij naast al dat andere ook nog deze vernedering moet ondergaan, dat hij begraven wordt, omdat u die vloek van het graf over uw leven heeft afgeroepen. Omdat jij met je zonde gekozen hebt voor de weg van de dood. Zouden er dan bij zijn graf geen bittere tranen opkomen? Of doet het je eigenlijk niets? En blijf je er ook bij zijn begrafenis onbewogen onder? Dat je nu vanmiddag uit beleefdheid maar bent blijven zitten, bij die begrafenis bent blijven staan vanwege het fatsoen, respect voor de overledenen. Terwijl het je dan toch niet raakt dat daar Gods zoon naar het graf gedragen wordt. Omdat je nooit gezien hebt misschien dat hij deze weg heeft moeten gaan omdat God de zonde uiterst serieus neemt. Daar heel vaak zoveel zwaarder aan tilt dan wij. Hij is veroordeeld tot de dood en tot het graf vanwege uw zonde. Hij is begraven omdat jij de wet van God gebroken hebt en niet hebt vervuld. Maar als u hem zo niet hebt leren kennen, misschien ook wel omdat u het idee hebt gehad tot nu toe dat het met zonde ergens toch ook nog wel meevalt, met schuld. Als je hem zo niet hebt leren kennen als de enige die je kan bevrijden van het oordeel, die je kan verlossen van je schuld, als hij niet voor je in kan staan, dan sta je er alleen voor als je verantwoording over je leven moet afleggen voor God de rechter. De schrijver van de Hebreeënbrief die kwam blijkbaar wel eens mensen tegen die wel eens wat al te gemakkelijk het idee hadden dat het wel goed zat tussen God en hen. En daarom herinnert hij ze eraan. Onze God is een verterend vuur. Dat is niet iemand waar je zomaar even langs loopt of die je zomaar even ompraat. Wie zou voor zijn aangezicht staande kunnen blijven als daar Christus niet is, als de middelaar, als de borg? Wie zal zeggen, voor deze zondaar, voor hem of voor haar ben ik de hele weg gegaan. Van de vleeswording, de dood in, het graf in. En daardoorheen het eeuwige leven in. Alle zonde en heel de schuld van deze zondaar heb ik op mijn rekening gezet. Die rekening die tot de laatste cent toe is afbetaald. Wat zou je daar naar voren willen brengen als Christus niets voor je te zeggen heeft? Als je er pas op dat moment achterkomt dat de zonde waarvan je gedacht had dat je er wel mee weg zou komen, dat die je wel degelijk wordt aangerekend en dat de betaling van de schuld wordt geëist. Dan zul je het oordeel helemaal zelf ontstellend alleen moeten dragen in een eeuwig oordeel. In een hel zonder God. En dat zou voor ons allemaal gelden als Christus niet het graf was ingegaan. Zou je dan toch vandaag niet neerknielen bij dat graf in verwondering en in aanbidding? Om hem te danken en te loven die de dood is ingegaan, die de Godverlatenheid van de hel gedragen heeft, die ook in het vernederende graf is gelegd. Alles in de plaats van mensen die zelf deze dood en voor dit graf gekozen hebben. Die aardlingen, maar die daarvan bevrijd worden door zijn dood en zijn graf. Zo staan we daar vanmiddag te kijken naar die graflegging van de Heer Jezus. En we zien hoe Jozef en Nicodemus dat lichaam teer en liefdevol van het kruis afnemen. En in een doek van fijn linnen wikkelen. Blijkbaar heeft Jozef op kosten niet gekeken. Nicodemus evenmin trouwens, want die heeft een enorme hoeveelheid balsem meegebracht. Die zalf die ze steeds iedere keer weer op dat linnen smeren, voordat ze het weer een stukje om de Heer Jezus heen rollen. En zo bereiden ze het lichaam van hun meester voor op het graf. En als je die handelingen ziet, ziet hoe ze met de Heer Jezus omgaan en als je ziet wat er met hem gebeurt. Ja, dan blijkt dat er toch in zijn begrafenis iets paradoxaals zit. Iets dat elkaar tegen lijkt te spreken en toch naast elkaar blijft bestaan. Want met zijn begrafenis wordt aan de Heer Jezus de laatste oneer bewezen. Maar dat is dan ook wel definitief de laatste oneer. Hierna is het voorbij met de vernedering. Nu gaat het omhoog naar de eer en de heerlijkheid die hij ontvangen zal. Nu zal hij gaan ontvangen waar hij recht op heeft. Nog meer eer en heerlijkheid dan wat hij al bezat in de eeuwigheid bij de Vader. Want nu zal hij niet alleen geëerd worden omdat hij de Zoon is, voor wie alle dingen geschapen zijn. Nu zal hij ook geloofd en eeuwig bezongen worden omdat hij de Verlosser is, de Zaligmaker. En die eer die zal komen, daar zie je toch al iets van bij zijn begrafenis. Al is dat dus absoluut niet de laatste eer die hem bewezen wordt. Dat zal alleen maar meer worden. Je ziet dat al daarin dat Jozef dat lichaam afneemt van het vloekhout. Dat lichaam dat zo weerzinwekkend te schande was gemaakt. Zijn kleren waren hem allemaal afgenomen. Hij had ontzettend te kijk gehangen en hij had naakt moeten toezien hoe zijn kleren verdeeld en verloot werden. En nu wordt zijn dode lichaam gewikkeld in een doek die alleen voor de rijken bestemd is. Omdat die alleen voor rijken betaalbaar is. Zo met die lijkwade voor rijken wordt zijn schande bedekt. En als ze hem dan wegdragen, en het is allemaal zo onverwacht gegaan dat ze natuurlijk op geen enkele manier de gelegenheid hebben gehad om ook maar iets te regelen en voor te bereiden. Ze hebben ook geen plaats kunnen regelen waar de Heer Jezus begraven moet worden. Maar niet voor niets heeft de Heer het zo geleid dat het juist Jozef is, die man uit Arimathea, die de begrafenis van de Heer Jezus verzorgt. Hij is een man die dus uit een andere plaats afkomstig is. En daarom is er hier in Jeruzalem voor hem geen familiegraf waar hij begraven kan worden. Maar blijkbaar is hij toch wel zo aan Jeruzalem verbonden geraakt dat hij bepaald heeft dat hij zelf hier begraven wil worden. En daarom heeft hij al voorbereidingen getroffen voor zijn eigen begrafenis. En zo komt het dat er hier in Jeruzalem nog een graf is waar nog nooit iemand in gelegen heeft. En dat is best uniek voor die graven rond Jeruzalem, zo'n uitgehakt graf in ieder geval. Meestal waren daar verschillende bankjes in uitgehouwen, waarop de doden dan werden gelegd. En enkele jaren later, als het lichaam dan was vergaan en er alleen nog maar de beenderen over waren, dan werden die botten bij elkaar verzameld, soms in een nis in dat graf, soms ook op een andere plaats, waar ook de beenderen van hun voorouders waren gelegd. En zo werden zij verzameld tot hun vaderen. U zult die uitdrukking uit het Oude Testament misschien wel kennen. En die rustbank waarop die dode enkele jaren gelegen had, die kwam zo weer beschikbaar voor een andere dode. Nou, als het zo is, zult u begrijpen dat er heel wat van die graven in Jeruzalem helemaal niet zo nieuw meer waren. Maar dat van Jozef net wel. En als ik het zo zeg, lijkt het net alsof het allemaal maar een samenloop van omstandigheden is, dat het allemaal maar toevallig is. Maar zo is het beslist niet, want God gaat zijn beloften vervullen. Jezus wordt gelegd in een graf waarin geen verderving gekomen is. Een graf waar nog niemand in gelegd was, helemaal nieuw. Zoals dezezelfde koning enkele dagen eerder Jeruzalem binnenreed op een ezelsveulen waar nog nooit iemand op gereden had. Dus zie je dat hij begraven wordt, dat is opnieuw vernedering. Maar de manier waarop en de plaats waarin hij gelegd wordt, laat toch ook al zien dat de Vader zijn Zoon nu ook gaat verhogen. Hij krijgt een koninklijke begrafenis. En die oneer van het graf, van de verderving, die zal hem tenslotte toch niet te beurt vallen. Want God gaat al zijn beloften en al zijn voorzeggingen over de begrafenis van de Messias vervullen. Bijvoorbeeld wat we lezen in Jesaja 53. Misschien kent u dat hoofdstuk wel een heel eind uit uw hoofd. Men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. Zo hadden zijn vijanden dat voor ogen gehad, zo hadden ze dat gezien. Dat zijn graf bij de goddelozen zou zijn. Want hij is onder de misdadigers gerekend. Nou ja, en wat doe je met het lichaam van een geëxecuteerde crimineel, een opstandeling? Als het aan de Romeinen gelegen had, dan waren die lichamen daar gewoon nog enkele weken blijven hangen. Zodat iedereen daar de eerloosheid, de schande, zelfs de ontbinding van deze opstandelingen zou zien, van die criminelen. En nog wel eens 3 keer goed na zou denken voordat hij hun voorbeeld zou volgen. Zo waren de Romeinen dat in andere streken echt wel gewend. Maar omwille van de Joden deden ze dat hier in Israël anders. Dat is vanwege dat gebod dat ik net al noemde, dat God gegeven had, dat het lichaam van zo'n gehangene niet 's nachts aan het hout mocht blijven hangen. Dan zou er een vloek op de aarde liggen. En daarom hebben de Joden er altijd bij de Romeinen op aangedrongen dat ze hier hun praktijken zouden aanpassen. En dat hebben ze ook gedaan, daarin hebben ze toegestemd, maar dan moet je wel iets anders verzinnen voor die lichamen. Een enkele keer gebeurde het dat familieleden kwamen vragen om dat lichaam, maar dat gebeurde lang niet altijd en die toestemming werd ook meestal niet gegeven. En daarom werden de lichamen van de gekruisigden maar afgevoerd naar het dal van Ben Hinnom. En misschien vindt u het wat oneerbiedig als ik zeg dat die lichamen worden afgevoerd, maar zo is het wel, want dat dal van Ben Hinnom is niet zomaar een willekeurig dal. Dat is de vuilstort van Jeruzalem, de vuilverbranding. Daar branden altijd wel vuren, daar hangt de geur van brand en van verrotting. Dat is de plaats waar men zijn graf gesteld had. Dat is de plaats van de goddelozen. Maar God zal deze oneer verhinderen en daarom had hij eeuwen eerder al gezegd over de begrafenis van zijn zoon. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En daarom komt de Heere Jezus terecht in dat graf van Jozef, die rijke man. En we zien hier ook de vervulling van die andere belofte die we net nagezongen hebben. Gods heilige zal in het graf geen verderving zien. Hij komt in een graf waar nog nooit een lichaam gelegen heeft. En ook zijn lichaam zal niet ontbinden in dit graf, omdat hij op de derde dag uit de dood wordt opgewekt en uit het graf zal komen. Nu hij is opgestaan in een nieuw, in een verheerlijk lichaam, in een onvergankelijk lichaam. Jawel, hij heeft moeten delen in de oneer en de schande van het begraven worden, in de vloek daarvan. Maar waar er voor een zondaar geen enkele eer meer te behalen valt in zijn of haar begrafenis, dan wordt aan de Heere Jezus toch eer bewezen als hij begraven wordt. En laat God de Vader ook al bij de begrafenis van zijn Zoon zien wat hij straks op de Paasmorgen nog zoveel duidelijker laat zien, maar dat het inderdaad volbracht is. Dat het offer van de Zoon is aanvaard, dat de boete nu is voldaan, dat de schuld is betaald, volkomen. En daarom krijgt door die begrafenis van de Heer Jezus het graf nu toch ook een heel nieuwe betekenis. Want rond dat graf gebeurt iets dat wij met onze ogen niet zien. Maar daar gebeurt iets dat nog nooit gebeurd is bij een graf. Want bij het graf van Adam, die eerste Adam, daar stak de duivel triomfantelijk zijn vuist in de lucht, want hij heeft het gewonnen. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat de kroon op Gods schepping, de mens, dat sluitstuk, dat dat nu verwoest is. Dat mooiste dat God gemaakt had, dat heeft hij stuk gekregen. Want het leven is uit Adam en nu rest er niets meer dan, dan stof. En duivel, dood en zonde juichen als overwinnaars. Maar moet u zien wat hier gebeurt bij het graf van Jezus, de tweede Adam. Daar moeten zij beschaamd en te schande gemaakt afdruipen. Want hier staan ze niet als overwinnaars, ze zijn zelf overwonnen. Ze staan machteloos en God betuigt al. Ook al houden Jozef en Nicodemus er op geen enkele manier rekening mee. En die vrouw in het Galilea evenmin. Toch betuigt God al dat dit niet de laatste eer zal zijn die zijn zoon zal ontvangen. Nou, hier begint het pas met de verheerlijking van Christus. En is dat voor u toch ook niet een grote troost geworden? Dat Jezus daar begraven is. En kijk daar nog eens goed naar. Wie wordt daar nu begraven? Is het uw zaligmaker? Is het de Christus die door het geloof uw deel geworden is? Dan ziet u daar toch gebeuren dat uw oude mens begraven wordt. Hoe daar al uw zonden in het graf worden gelegd, uw schuld en uw vervloeking. Ziet u het niet? Terwijl u misschien al zoveel jaren rondloopt met een last van zonde die u naar beneden drukt. Misschien al zoveel gezucht heeft en gebeden heeft om verlossing. Zie dan hier de bevrijding van al Gods kinderen bij het graf van de Heere. Hij gaat onze vloek weg tot in het graf. Om ons van de vloek te verlossen. Want als de paasmorgen aanlicht en hij het onvergankelijke leven ontvangt van zijn vader. Als hij opstaat en het graf verlaat. Dan is de duivel verslagen, dan is de dood overwonnen. Dan wordt het graf getart, waar is nu uw overwinning? Dan is daar in dat graf de zonde achtergelaten, de oude mens met al zijn zondigheid. Er is een heel nieuwe mens opgestaan. En als u vanmiddag dan in de begrafenis van de Heere Jezus uw eigen begrafenis heeft gezien, de graflegging van uw oude mens, dan mag u toch ook zien dat in hem een nieuwe mens is opgestaan. En daarom krijgt voor Gods kinderen het graf een heel nieuwe betekenis. Jawel, als je buiten Christus leeft en uiteindelijk ook zonder hem sterft. Als je zelf verantwoordelijk gehouden zult worden voor al je zonden, je overtredingen. Dan is er inderdaad weinig dat eerlozer is dan het graf. En dan is inderdaad dat weinige eervolle dat er dan misschien nog te zien is, de laatste eer die u bewezen wordt. Omdat er dan niets anders meer zal volgen dan schande en dan pijn en ellende. Maar als er iemand is die nu al loopt met deze schande, omdat u bent gaan zien wie u bent als zondaar voor God. Dat je tot over je oren, ja tot in je hart vol zit met zonde. Er is er één die de schande wil wegnemen, de verwoesting waarin wij ten onder gaan. De Heere Jezus heeft door zijn vloekdood al de schuld afbetaald. En waar de schuld is afbetaald, dan mag de schande niet meer worden aangedaan. En daarom heeft het graf voor Gods kinderen een nieuwe betekenis gekregen. Voor de zijnen heeft Christus het graf geheiligd. Hij lag daar niet als een van de velen, hij lag er als de eerste. Schreef dominee El Kivit erbij. En zegt hij, wordt hij voor mij in alles de eerste. Dan is in zijn graf het geheim van een eervolle begrafenis onthuld. Dit graf waar hem eer bewezen is, naast alle oneer. Nog maar het begin van de verheerlijking, van de onvergankelijkheid. En zo mogen wij vanmiddag, als we naar het graf van de Heer Jezus kijken. En vanwege zijn begrafenis. Ook naar het graf van al de zijnen kijken. Niet de laatste eer, wel de laatste oneer. Maar nu hij de dood heeft overwonnen en ook het graf gebonden heeft. Nu worden Gods kinderen te rusten gelegd tot de jongste dag aanlicht. En de graven worden geopend en er met grote stem geroepen wordt, kom uit. En de doden zullen uitkomen in onvergankelijkheid en in heerlijkheid. Die onvergankelijkheid en die heerlijkheid waarin Christus hen is voorgegaan. Amen. Laten wij samen dank en ook voorbeden doen. Heere trouwe en barmhartige God, opnieuw komen wij tot u om u hartelijk te danken dat u de God bent die spreekt. Dat zo vanmiddag ook uw woord open mocht gaan. Dat we elkaar zo mochten ontmoeten over kerkmuren heen. Om bij datzelfde graf te staan. Onder datzelfde woord. Bij het graf van dezelfde Christus. Heere, wij bidden of u ons dan allen aan elkaar wilt verbinden door datzelfde geloof. In deze Christus die gekruisigd is. Die gestorven is en begraven is. Die is nedergedaald ter helle. Maar die ook op de derde dag is opgestaan. En we willen u danken dat we vanmiddag dan in zijn begrafenis ook al iets mochten zien van die eer die hem wordt betoond. Die zo groot en zo schitterend is. Door het heil dat hem wordt bewezen. Hoe is zijn roem gerezen tot nog grotere hoogte dan de eer die hij al bezat bij u. Omdat hij niet alleen de Zoon is, maar ook de zaligmaker van zondaren. Omdat hij het is die volkomen uw weg is gegaan. Die zelf gezegd heeft, ik zal gaan om uw wil te doen. Ook toen het uw wil was dat hij tot in die diepte ging. Dieper dan wij voor mogelijk hielden, omdat wij zo vaak ook niet goed doorhebben. Hoe diep het oordeel is dat u over ons leven heeft uitgesproken. Maar geef ons dan te zien dat hij de hele weg gegaan is. En dat er in hem een volkomen verzoening is voor al onze zonden. Laat ons daaruit leven als nieuwe mensen. Geef dat er ook iets van gezien zal worden hier in Veenendaal. Dat dat in ons leven zichtbaar wordt. Dat wij zijn als mensen die het graf zijn ingegaan en daaruit zijn opgestaan. Die eerst dood zijn geweest. Maar nu leven. Heere, geef dat we zo ook met verwachting mogen zien. Als we misschien ook nog maar kort geleden, of al langer geleden, maar nog met diezelfde pijn. Als we terugdachten aan het graf van iemand die wij zo lief hebben gehad, die we hebben moeten begraven. Als misschien ook wel doordat we vanmiddag met elkaar stilstonden bij de begrafenis van de Heere Jezus en ook de vloek van het graf, de oneer van het graf. Als dat misschien ook wel weer oude pijn heeft wakker geroepen en verdriet naar boven heeft gehaald. Dan bidden wij of u ons ook wilt leren om dan over deze graven heen te kijken met verwachting en met hoop. Omdat we hebben gezien dat u voor al de uwen het graf geheiligd heeft door de begrafenis van uw Zoon. Die ook is opgewekt in heerlijkheid en in onvergankelijkheid. Heer, wij bidden om uw zegen over al het werk dat in de gemeente gedaan mag worden. Op zoveel verschillende manieren. Zegen het werk van de kerkraad. We willen u bidden voor de beide predikanten, voor dominee Van der Ree. Ook voor dominee Mulder, die vanavond in de Vredeskerk zal voorgaan. Geef ook daarover uw zegen. Geef ook uw zegen over het werk dat verder in de breedte van de kerk gedaan wordt, met alle zorgen die er zijn. Geef dat daarin toch ook nieuwe wegen zichtbaar worden. Dat wij de moed niet zullen verliezen, maar met vertrouwen uw weg zullen gaan. Heer, wij bidden u om uw zegen over het werk dat in de poster gedaan wordt, waar de beide gemeenten mogen samenwerken. Wilt u nabij zijn? Wilt u ook daar volharding geven aan allen die daarbij betrokken zijn, die daar het werk verrichten? Heere, geeft u zelf uw zegen erover. Geef dat er met vertrouwen gewerkt mag worden. Zoals dat toch in heel uw kerk met vertrouwen van u en afhankelijkheid van u gedaan mag worden. Ook als wij niet direct altijd vruchten zien, maar met dat vertrouwen dat u de Heer van de oogst bent. Heer, wij willen u bidden of u met ons gaat op al onze wegen die zo van elkaar kunnen verschillen. En die toch zo vaak ook zoveel op elkaar lijken. Wees u met ons in alle smart, alle pijn en verdriet die er in ons leven kan zijn op zoveel verschillende manieren. Gaat u zelf ons voor en wijst u ons uw wegen door uw woord en geest. En geef dat wij zo als mensen vol van hoop en vol van vreugde in u, door dit leven mogen gaan. Ja, tot die dag dat ook over ons gezegd wordt dat wij terugkeren tot de aarde waaruit wij genomen zijn. Maar geef dan dat het zo zal zijn, dat het met hoop is. En dat wij te rusten worden gelegd. Tot die grote dag. Heer, en als we daarop zien, dan wekt u daardoorheen toch ook weer ons verlangen naar die grote dag. En daarom bidden wij met heel uw kerk mee. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Amen. U krijgt de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En daarna zingen we onze slotzang met het laatste vers van Psalm 115. Die woorden die helemaal waar zijn. In het stille graf zingt niemand de lof van de Heere. Het zieloze lijf, dat kan God geen glorie geven. En toch kun je zingen, omdat de Heere Jezus het graf geheiligd heeft voor de zijnde. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid de lof van de Heere. Psalm 115, vers 9 is onze slotzang. Gemeente, gaat u heen in vrede onder de zegen van de Here, waar we met elkaar om zullen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle eer. Amen.